Samen een gedeelte lezen uit het laatste Bijbelboek, het boek de Openbaring van Jezus Christus, Openbaring 11 vers 19 en vervolgens hoofdstuk 12. En het heiligdom van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd gezien in zijn heiligdom. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel. En er werd een groot teken gezien in de hemel, een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. De draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren het te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats geeft, door God bereid, opdat men haar 1260 dagen voedde. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En de draak en zijn engelen voerden oorlog. En hij was niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en Satan, die het hele aardrijk misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is de behoudenis gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God aanklaagde, is neergeworpen. En zij zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Daarom wees vrolijk, hemelen en die daarin woont. Wee de aarde en de zee. Want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd geeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die de mannelijke zoon gebaard had. En aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp achter de vrouw water uit zijn mond als een rivier, om haar door de rivier te laten meesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond geworpen had. En de draak werd toornig op de vrouw, en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overen van haar kinderen, hen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Misschien is het u wel opgevallen, broeders en zusters, dat ik voor de schriftlezing van morgen dit boek aankondig als de Openbaring van Jezus Christus. En ik doe dat heel bewust, omdat dit kostbare werk, dit unieke werk, niet zonder reden het sluitstuk is van de hele Bijbel. Het boek is ons namelijk gegeven tot toerusting, tot bemoediging, als een motivatie om samen doelbewuster te leven in de verwachting van de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En weet je, er schuilt een geweldige zegen in het horen en in het bewaren van de boodschap van dit boek. Zo opent het boek en zo eindigt het boek met die opmerking te maken. Openbaring hoofdstuk 1 vers 3. Gelukkig hij die voorleest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Een geweldige bemoediging, een zalig spreking. En ik vind het zo spijtig dat voor zoveel christenen dit een gesloten boek blijft. Want dit boek is echt wat het zegt te zijn. Het is de openbaring, vrienden, van Jezus Christus. Het presenteert geen gedetailleerd overzicht van de eindtijd. Het is Johannes alleen om onze Heer te doen en wat Hij ons te zeggen heeft. Dit is geen draaiboek van het eindtijdscenario voor deze wereld. Het is ook niet geschreven in een bedekte codetaal die slechts door een aantal verlichte geesten begrepen kan worden. Wie op deze wijze dit boek gaat benaderen, die gaat eigenlijk al van in het begin volledig de mist in. En dit zeg ik met grote stelligheid vanmorgen, omdat ja, die veronderstellingen waarmee dat het boek eigenlijk het meest benaderd wordt in onze dagen, dat er eigenlijk volledig indruist tegen Gods intenties, waarnaar hij Johannes de opdracht geeft om dit boek te schrijven. Als u even met mij meegaat naar het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 22, dan leest u in vers 6 het volgende. Ik ga vers 6, vers 7 en vers 10 lezen. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. En ze hebben die tweede zaligspreking. En dan, en hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Dus, beste vrienden, dit is geen gecodeerd, verzegeld boek. Het is juist een openbaring. Een openbaring die ons wil leren om de tijden waarin dat wij nu leven, in het licht van de komst van de Heer Jezus Christus, profetisch te verstaan. Het leeuwendeel van dit boek heeft betrekking op onze huidige situatie in de wereld en niet op een verafgelegen toekomst. En het is broodnodig, vrienden, dat wij de tijd waarin dat wij leven, dat we die tijden leren profetisch begrijpen. Want, en dat is juist mijn punt, niets in deze huidige wereld, niets in deze huidige wereld lijkt wat het werkelijk is. En dat is nu juist de bedoeling en de kracht van die apocalyptische visioenen. Wat het boek ons zo kristalhelder openbaart, is de realiteit die zich nu in snel tempo aan het voltrekken is achter de schermen. Want de tijd is nabij. Zie, ik kom spoedig. We hebben het gezongen in ons laatste lied. Ik weet niet of dat David het bewust gekozen had met het oog op deze boodschap. Maar het is echt zeer toepasselijk. Deze woorden weerhalmen vele malen door dit boek. Dat inderdaad betrekking heeft op een korte tijd. Want doorheen het boek wordt het op verschillende wijzen aangeduid. Johannes die heeft het over 1260 dagen. Hij heeft het over 42 maanden, of over tijd, tijden en een halve tijd, of anders gezegd, 3,5 jaar. Dat is de tijdspanne die het grootste part van het boek eigenlijk omvat. 3,5 jaar. En wanneer dat die korte tijd nu zijn aanvang heeft genomen, en waarom dat die tijd zo kort is, ja, dat zijn nu de vragen waarop het antwoord hier in dit 12e hoofdstuk ons geopenbaard wordt. En om die reden heb ik het ook ingeleid met 11 vers 19 vanmorgen. Laten we nogmaals dat vers lezen, want dat vers hoort er eigenlijk bij. Let goed op de bewoording. En het heiligdom van God in de hemel werd geopend, en de ark van zijn verbond werd gezien in zijn heiligdom. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel. Nu vrienden, dit vers, dit overgangsvers, slaat eigenlijk de brug naar de volgende openbaringen die nu komen. Er zullen namelijk aan Johannes dieperliggende waarheden getoond worden. Dieperliggende waarheden die ons als gelovigen moeten helpen om onze huidige situatie in deze wereld beter te kunnen verstaan, beter te kunnen plaatsen. Nu het feit dat hier het heiligdom wordt geopend, dat moet ons terug herinneren, terug meenemen naar hoe dat alles begon bij de hoofdstukken 4 en 5. Dus eerst heb je de 7 brieven aan de gemeentes gericht na de inleiding in het boek, en dan in hoofdstuk 4 begint eigenlijk een zeer belangrijk gedeelte. Hoofdstuk 4, hoofdstuk 5 zijn een eerste grote kantelmoment in dit boek. En hoofdstuk 4 opent als volgt. Als die woorden van 11 vers 9 nog in je oren klinken, moet je zien hoe dat Openbaring hoofdstuk 4 opent. En ik vestig uw aandacht op vers 1 en vers 5. Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei, kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Dan ziet Johannes de troon met de 24 oudsten. En dan vinden we vers 5. En van die troon hingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen. Het zie het gelijkaardig taalgebruik als in 11 vers 9. Dus wat wil ik naartoe? Alles begint hier in hoofdstuk 4 met een geopende deur in de hemel, waarna Johannes Gods troon ziet met de 24 oudsten. Dan in hoofdstuk 5 zie je het lam in de troon met de befaamde boekrol. En nu gaan we nog een stap verder. Na die geopende deur in de hemel, hoofdstuk 4, wordt nu het binnenste heiligdom voor Johannes geopend in 11 vers 9. En dan gaan we inderdaad diepere, achterliggende waarheden ontdekken die aan Johannes getoond worden. Nu, wat is het onderwerp van die verregaande openbaringen? Wel, lieve mensen, niets minder dan de inhoud van de boekrol die Johannes overhandigd zag worden aan het lam in de troon. Die boekrol gaan we open. Deze verzegelde boekrol is namelijk Gods testament. Zijn wilsbeschikking, zo je wil. Kijk, die boekrol die bevat niet alleen Gods raadsbesluiten in zegen en oordeel, maar betrekking tot deze wereld, tot deze aarde. Maar weet je, het is bovenal Gods wilsbeschikking. Gods wilsbeschikking die de ontvanger het recht verleent om als erfgenaam over alle volken van de aarde te heersen. Immers, alle volkeren zijn toch Gods eigendom? Ja? Dus die boekrol die is met 7 zegels verzegeld. En die 7 zegels worden 1 voor 1 geopend. Dat is voornamelijk hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. En vervolgens klinken er 7 bazuinen. Hoofdzakelijk hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. En dan in hoofdstuk 11 heb je die 7e bazuin die de opening van het boekrol inleidt. En nu is het moment aangebroken. Nu gaat die boekrol open. En wat volgt? Zijn de visioenen van de vrouw en de draak, het opstijgende beest uit de zee en het beest uit de aarde en als laatste visioen het lam met de 144.000 die een nieuw lied zingen op de berg Sion. Nu vraagt u zich wellicht of, ja maar ja, Jos, wat is de diepere achterliggende waarheid? Daar komen we nu aan toe, want als eerste wordt aan Johannes nu in dit hoofdstuk, aan de hand van 2 tekenen in de hemel, wordt ons het grote conflict onthuld waar de hele wereldgeschiedenis om draait. Het drama achter Kerstmis heb ik het genoemd. En dit grote kosmische conflict, dat wordt nu in een tweeledig visioen vanuit 2 verschillende invalshoeken nader ontvouwd. Kijk, het eerste teken is de vrouw in vers 1 van hoofdstuk 12. En het tweede teken is de draak in vers 3. En dat zijn de beide hoofdrolspelers in dit visioen. Dat zal u wel al duidelijk zijn, denk ik. Want het ganse drama van dit hoofdstuk draait rond het conflict tussen de vrouw en de draak. Een conflict dat een beslissende strijd kent die directe gevolgen heeft voor die vrouw die het kind gebaard had. Ik geef een klein overzichtje. Kijk, het eerste deel van het visioen toont ons het conflict tussen de vrouw en de draak vanuit een aardsperspectief. En het beslissende moment in dat conflict, dat wordt heel beknopt weergegeven in 1 zin, namelijk vers 5. En het directe gevolg is de vlucht van de vrouw in de woestijn tot haar bescherming voor een verblijf van 1260 dagen, dat is vers 6. En datzelfde beslissende moment in dit conflict wordt nu vervolgens hernomen in het tweede deel van het visioen, vers 7 tot vers 9. Maar nu wordt het ons getoond vanuit een andere hoek, een hemels perspectief. En wat erop volgt, vers 10 tot 12, dat gaat ons tonen het belang van de uitkomst van deze beslissende strijd. Dat wordt nu nader verklaard. En dan heb je vers 13 tot vers 17, en nu wordt er uitgeweid op het gevolg van die strijd, namelijk de vlucht van de vrouw in de woestijn voor haar bescherming gedurende een periode van 3,5 jaar. Ja. Dus het belang van dit gedeelte, vrienden, kan ik niet genoeg onderstrepen. Want ingeleid door die scharnierhoofdstukken, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5, vormt dit 12e hoofdstuk het zwaartepunt, de sleutel om de boodschap van het hele boek te kunnen begrijpen. En dat kan ik niet genoeg onderstrepen. En dat brengt me eigenlijk bij mijn eerste opmerking van morgen. Want wat ik echt zo opvallend vind, is het feit dat dit eerste visioen dat ons getoond wordt, wat er zich op aarde voltrekt, de draak die het pasgeboren kind van de vrouw dreigt te verslinden, en dan heb je vervolgens die herneming in vers 7, die ons de uitkomst van de strijd toont in de hemel. Ja, dat alles wat in de hemel gebeurt, dat verstrekkende gevolgen heeft voor ons hier op aarde, denk dat hier niemand vreemd aandoet. Maar we vinden hier een gebeurtenis op aarde die voor de hemel verstrekkende gevolgen heeft. De moeder van alle oorlogen, het kosmische conflict achter de wereldgeschiedenis, valt door één beslissende overwinning, die op aarde behaald wordt, definitief in zijn plooi, voor eens en voor altijd. En dat is hier de uitkomst van het drama achter Kerstmis. Dus alle reden, vrienden, om de ogen open te hebben en te leren begrijpen wat Gods geest door middel van deze bijzondere tafeleren aan ons wil communiceren. En zoals u hebt gemerkt, begint alles bij een groot teken dat Johannes ziet in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zon, maan, sterren. Hier wordt de koninklijke heerlijkheid, de koninklijke waardigheid van deze vrouw benadrukt. Want deze is namelijk de geliefde van Yahweh, de schepper God. Deze vrouw is een koninklijk priestervolk dat in Gods heilsplan voor zijn hele schepping de centrale plaats inneemt. En deze vrouw die belichaamt als het ware de volledige historie van Gods volk. Want zij is doorheen de geschiedenis de drager van de belofte aan Abraham om alle volkeren op aarde te zegenen. En ze is hoogzwanger, hè? Gods hoopvolle verwachting voor de hele mensheid zal eindelijk gebaard worden. Maar die baresween, waar dat die vrouw onder zucht, die heeft hier ook nog een andere betekenis. Grote verdrukking. En de reden voor die verdrukking, die wordt ons getoond in het tweede teken dat Johannes in de hemel ziet. De bloedrode draak die met veel schwung en zwier zijn entree maakt. Met één slag van zijn machtige staart veegt hij hier een derde van de sterren aan de hemel weg. Ja, zijn intenties kan je moeilijk misbegrijpen, hè? Als die vrouw de hoopvolle toekomst van de volkeren met zich meedraagt, dan zal de bloedrode draak alles in het werk stellen om die hoop in de kiem te smoren. De zevenkoppige draak, maar 7 kronen en 10 horens moet ons eigenlijk herinneren aan het vierde beest dat Daniël in zijn visioen zag opkomen uit de volkerenzee in Daniël hoofdstuk 7. Deze bloedrode draak is eigenlijk de ultieme belichaming van de vijandschap. De vijandschap die kost wat kost. Het absolute gezag dat het zichzelf toe-eigent en waar het zich onrechtmatig mee gekroond heeft, uit alle macht zal verdedigen. En hij bezit niet één, maar 10 horens. Dat betekent dat er geen aardse macht is die hiermee ooit kan wedijveren. Om het zo te zeggen, zijn een krachtige staart die valt niet aan banden te leggen. Want die gevaren sterren, die herinneren ons hier namelijk aan de verdrukking en de vervolging die Daniel aanschouwd had in zijn visioen in Daniel hoofdstuk 8. Daniel zag wat Gods volk zou overkomen tijdens een duistere en woelige periode van ongeveer 200 jaar die voorafging aan de geboorte van het kind. Een aanzienlijk deel van Gods onbuigzame, getrouwe overblijfsel, van wie de namen bekend staan in de hemel, die zijn genadeloos omgebracht. En nu wordt het gordijn hier weggeschoven. Het hemelse gordijn wordt weggeschoven en ons wordt het ware gezicht getoond van de duistere, duivelse macht die voor al dat bloedvergieten onder Gods rechtvaardigen verantwoordelijk is. En het is niemand minder dan de mensenmoordenaar van het begin. De oude slang. Vers 9. En dat brengt me eigenlijk bij mijn tweede opmerking. Want de vrouw en die bloedrode draak zijn beiden een teken. Een teken dat in de hemel gezien wordt. Beiden zijn dus slechts figuurlijke, zinnebeeldige voorstellingen, moest je het nog niet doorhebben. Maar de enige werkelijkheid die in realiteit gezien wordt in dit visioen, is de geboorte van een kind. Hij wordt effectief geboren. De enige ware Davidische erfgenaam door God zelf bestemd om te heersen met ijzeren scepter over alle volkeren. Ja, moest je Psalm 2 nog niet ontdekt hebben, is nu misschien het moment, maar dat is wat er hier onderstreept wordt. En het mooie is dat je hier ziet dat niets of niemand, zelfs geen dood of verderf, dit mannelijk kind kan weerhouden, nog weerstaan, om in de troon van God plaats te nemen. Dat is bovenal de boodschap van dit schokkende tafereel hier, het drama achter het kerstverhaal. De bloedrode draak die valt in zijn opzet om dit pasgeboren, kwetsbare koningskind te verslinden. Het kind gaat naar zijn plaats van bestemming, de troon. Punt. Dat is de hele zaak hier. En ziet u de ironie? Onze God heeft een bijzonder gevoel voor humor. Maar er is hier een hulpeloos en krachtloos kind dat hier moeiteloos die bloedrode draak overwint, al heeft hij 7 koppen en 10 horens. En hier moest ik eigenlijk denken aan de opwekkingsliedje van 430. Heer, ik prijs uw grote naam. Het lied gaat als volgt. U daalde neer van uw troon om mens te zijn, van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn, van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan, Heer, ik prijs uw grote naam. Nu in Openbaring hoofdstuk 12 hadden we van de stal naar het kruis, maar van de stal recht naar de troon. En dat vind ik zo mooi. Nee, niet Johannes 3 vers 16 voor deze keer, maar 1 Timotheus 3 vers 16. Ken je dat? 1 Timotheus 3 vers 16, ik zal het u voorlezen. En ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Geopenbaard in het vlees en opgenomen in heerlijkheid. Ja, dat is het evangelie, Jezus dood, opstanding en verhoging en een sterk gecomprimeerde versie. Hé. Dat is eigenlijk heel typisch voor Johannes, om op een dubbelzinnige wijze over Jezus verhoging, verheerlijking te spreken. Maar het punt is hier, vrienden, en ik hoop dat je dat absoluut niet mist, dat alle macht in hemel en op aarde, de heerschappij over alle volkeren, daartoe is Jezus onze Heer als erfgenaam bestemd. Daartoe is hij dus geboren geworden. En dat is het ganse opzet van dit stukje hier. En dat vind ik zo mooi. Want die bloedrode draak, die zich alle gezag had toegeëigend en zichzelf aanmatigend gekroond had met 7 kronen, die wordt nu definitief van zijn zelf opgerichte troon gestoten en neergeworpen op de aarde door het toedoen van dat pasgeboren kind. Dat is pas een kerstverhaal, hè? En herinner u de woorden van de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 12 en vers 31, dat hij zegt, nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld worden buitengeworpen. Johannes 12. En dat wordt nu zo duidelijk, vrienden, in het tweede deel van dit visioen, vanaf vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En de draak voerde oorlog en zijn engelen. En hij was niet sterk genoeg. En een plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die genoemd wordt, duivel en de Satan, die het hele aardrijk misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 5 maal neergeworpen, neergeworpen. De overwinning op aarde met de verhoging van dat pasgeboren kind in Gods troon zorgt tegelijk voor een aardsverschuiving binnen de machtsverhoudingen in de hemelse gewesten. Het tij in de hemelse oorlog is voorgoed gekeerd. En de tegenstander die kan voor zichzelf geen positie, geen plaats meer claimen. Zijn situatie is onhoudbaar geworden. Waardoor? Door Gods heerschappij tot behoudenis die nu in kracht aanbreekt. Vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is de behoudenis gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus. Zie je dat? Er is voor de draak, vrienden, voor de draak en zijn hele aanhang binnen dit nieuwe bestel, onder het gezag van Gods gezalfde, geen plaats meer in de hemelse gewesten. En nu kan operatie Clean Sweep ingezet worden door de hemelse Special Forces. Ja, van ouds is binnen de hemelse hofhouding de aartsengel Michael de representant en de beschermengel van Gods volk. En samen met de hemelse legermachten verdrijft Michael de tegenstander voorgoed uit de hemelse gewesten. En zoals de bloedrode draak de sterren aan de hemel achteloos had neergesabeld, zo wordt hij nu met zijn hele entourage uit de hemel weggeveegd en in vrije val neergeworpen op de aarde. Ja, de draak is geen reizende ster, maar een vallende ster. De tegenstander die zichzelf de hoofdrollen toebedeelt, die wordt hier nu schandelijk vernederd. Dat is de bedoeling van neergeworpen worden. En hij kreeg nu binnen dit drama de rol van een derde rangs acteur toebedeeld. Zijn val is groot en hij weet het maar al te goed. De klok tikt vanaf nu ongenadig verder. De rest hem nog bitter weinig tijd. 1260 dagen, 42 maanden of tijd. Tijden en een halve tijd. Kijk, gezien het feit dat de tegenstander, nu dat mannelijke kind in de troon is opgenomen, geen plaats meer heeft in de hemel, vers 7, en ironisch genoeg de vrouw haar vlucht neemt naar de woestijn waar God voor haar een plaats bereid heeft, vers 6, is het vanzelfsprekend dat die 1260 dagen een duidelijk afgeleide symbolische periode is, die niet de tijdsduur en lengte aangeeft, maar vooral het karakter dat deze tijdspanne typeert in de kijker plaatst. Want dit in tijden van verdrukking en vervolging, zoals vers 13 ons laat zien. Kijk maar, en toen de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind gebaard had. En nu wordt ons vanaf vers 13 getoond waarom dat die vrouw haar vlucht neemt in de woestijn. Maar voordat ik daar iets ga over zeggen, wil ik nog even kort wijzen op de ontstane vreugde in de hemel. Want dat is iets wat je herhaaldelijk vindt in het boek De Openbaring, dat de betekenis van een visioen, dat dat bezongen wordt of verklaard wordt in een hymne. En dat is hier ook zo, vanaf vers 10. En ik hoorde een stem, een luide stem in de hemel zeggen, nu is de behoudenis gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus. Want, let goed op het woordje want, ik denk dat dat iets verklaart, Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht van onze God aanklaagde, is neergeworpen. En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Daarom wees vrolijk, hemelen en die daarin woont. De want zegt veel, hè? Het gaat hier over de aanklager van de broeders. Ja, de tegenstander als aanklager van de broeders, dat is een heel gekende gedachte, vrienden, binnen Israëls traditie. En dan denkt men hier vooral aan Job, hoe dat Job eigenlijk door de tegenstander van Gods troon aangeklaagd wordt. Hoofdstuk 1 en 2 van het boek Job. En uit de Joodse traditie was men er eigenlijk heilig van overtuigd dat op dezelfde wijze de Satan Israël, Gods volk, dag en nacht aanklaagde voor Gods troon. Maar er was één dag op het jaar waarvan dat men zeker was dat de aanklager hen niet kon aanklagen. Eén dag op het jaar was men daar zeker van. Inderdaad, de grote verzoendag. Mooi, hè? Grote verzoendag, wanneer dat de hoge priester met bloed het binnenste heiligdom inging om verzoening te doen over de zonde van het afgelopen jaar. En dat vind ik zo mooi. Kijk, wat dit ons leert, vrienden, is dat de Heer Jezus zijn overwinning, waarna hij gaan zitten is in de troon van God, ervoor gezorgd heeft dat er niet alleen geen aanklacht niet meer mogelijk is, maar dat de tegenstander, naast het feit dat hij voorgoed het zwijgen is opgelegd, ook totaal geen plaats niet meer heeft. Hij heeft geen plaats niet meer. Weet je wat dat betekent? Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met dat nieuw verbond en dat bloed, dat God geen zonde niet meer gedenkt. Denk het, ik ben het niet zeker, maar ik denk dat daar iets mee te maken heeft. Er valt niks meer aan te klagen, die mensen. Nu en tot in eeuwigheid niet meer. En er wordt hier verder gezegd, en zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Daarom wees vrolijk, hemelen die daarin woont. Kijk, vers 11, dat vat eigenlijk de bedoeling van dit hele visioen samen. De Heer Jezus die wil ons verzekeren van het feit dat wanneer wij als gelovigen, dan gaan we zien, verdrukking en vervolging ervaren in de wereld, en welke gedaante dat ook is, dat het kwaad dat erachter schuil had, al overwonnen is. En dat wordt ons zo op het hart hier gedrukt. Weet je waarom? Omdat in de meeste gevallen, als je rondom je kijkt en de vervolgingen ziet onder christenen, dat het meestal erop lijkt alsof het kwaad en de duisternis de bovenhand heeft. En dit visioen moet ons juist van het tegenovergestelde overtuigen. Het lijden van gelovigen onder vervolging is geen teken dat de tegenstander een grote overwinnaar is, maar juist dat hij een grote verliezer is. Dat is het hele punt van dit visioen. En alle gelovigen delen in Jezus' overwinning als ze in geloof volhardend blijven vasthouden aan het getuigenis, aan de belijdenis. Kort samengevat, Jezus is Heer. Want dat wordt hier duidelijk gezien in dit visioen. Hè? En ik kan dat niet genoeg onderstrepen. En bij het bloed van het lam, dat hier vermeld wordt, kan je van alles voorstellen. Maar alsjeblieft, ik heb het verband getoond tussen Openbaring hoofdstuk 4 en 5 en dit gedeelte. Laten we dan ook eens gaan kijken wat Openbaring 4, 5 ons zegt over het bloed, voordat je tot uw conclusie komt. Kijk eens in Openbaring hoofdstuk 5, vers 9 en 10. Dan vindt u het lied van de 24 oudsten. Ik heb daar een tijd geleden al het een en ander over verteld. Maar dan vindt u in dat lied in vers 9, Openbaring 5, vers 9. En ze zingen een nieuw lied en zeggen, en let nu op de bewoording, u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. En hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen over de aarde regeren. Ik vind dat zo mooi. Het bloed van Christus heeft ons vrijgekocht en geheiligd als Gods koninklijk priestervolk. En er is geen enkele macht in hemel en op aarde die ons nog kan scheiden van zijn liefde. Niks. En het lijden dat de tegenstander ons nog kan aandoen, ja, dat is paradoxaal genoeg het bewijs van onze overwinning over hem. Dat je goed over nadenkt. We mogen verzekerd zijn dat de harde strijd die de tegenstander levert, het bewijs is van zijn verloren zaak. Dat is het hele punt hier. Hij heeft de strijd om het pasgeboren kind verloren. En hij is gedoemd om ook de strijd die hij nu aanbindt met de vrouw en haar kinderen, die vlucht in de woestijn, is gedoemd om die ook te verliezen. Dat is het beeld van het ganse visioenje. En kijk, like snoeks. Toch wel mooi zeker. Of ben ik weer alleen die dat beneveld van zijn? Dat is toch geweldig om dat te beseffen in je geloofsleven, maar dat er ook gebeurt. Dat is juist de bedoeling. Dat wordt u gegeven om u te bemoedigen, om u te versterken. Wat dat je ook ziet, is de realiteit niet, hè? Dat is de realiteit. Wat er zich achter de schermen heeft voltrokken, 2000 jaar geleden, dat is de realiteit waarin wij nu in het heden leven. Ja? Moet dat een keer realiseren, nee, mensen? Zeg ik dat je niet voor interessant te doen vanmorgen, maar het is dat je daaruit gaat leven. Ja? In het leven staan elke dag. Sorry dat ik weer helemaal beneveld ben, maar ik kan er ook niet aan doen. Maar ik wil nog een kleine opmerking maken hier trouwens over en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Want, lieve vrienden, dat heeft er niet de bedoeling om martelaarschap te verheerlijken of op een voetstuk te plaatsen. Dat is totaal verkeerd begrepen. Dit vers geeft enkel aan welke vorm van verdrukking of vervolging dat je ook als gelovige kent en of in mindere mate wordt enkel verwacht dat hij of zij, indien noodzakelijk, trouw blijft tot de dood toe. En meer wil dat vers niet zeggen. Want martelaarschap wordt soms zo'n beetje verheerlijkt, onder christen. Dat is precies top of the bill, sterven als martelaar. Maar dat is het punt hier helemaal niet. Vers 13. En toen de draak zag dat het op aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die de mannelijke zoon gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat ze in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar ze gevoed wordt een tijd tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. Ja, de tegenstander is nu wel verslagen. Hij is een verslagen vijand. Dat is de boodschap van dit gedeelte. Hij is een verslagen vijand, maar hij is niet vernietigd, die mensen. Zijn bewegingsruimte en zijn macht die zijn serieus aan banden gelegd. Maar dat betekent nu niet dat hij ongevaarlijk is. Integendeel. En ik denk dat de verwijzing naar de Exodus, ik denk dat dat hier duidelijk is. Zoals bij de eerste Exodus Farao de achtervolging inzet om Gods verloste volk alsnog de schelfzee in te drijven, zo zit ook de draak, de vrouw, achterna op furieuze wijze nadat ze dat kind gebaard heeft. Maar, zoals wij bij de eerste Exodus zijn volk op adelaarsvleugelen tot zichzelf bracht, in de woestijn bij de Sinaï. En dat hij daar zijn volk tijdens het woestijnverblijf sterkt en voedt met manna uit de hemel en water uit de rots. Wel, zo zal hij ook de vrouw voeden en bewaren. Dat is hier de gedachte. Maar, net zoals bij de eerste Exodus, betekent dit niet dat de woestijn geen beproevende gevaren inhoudt. Of dat die vrouw onaantastbaar zou zijn. Nee. De bescherming die de vrouw hier geniet tijdens haar verblijf in de woestijn, is dan ook niet zozeer fysiek. En daarom zeg ik ook, 3,5 jaar wordt vergeleken met het verblijf in de woestijn, je mensen. Ik weet niet of je weet uit Israëls geschiedenis wat er achter de woestijn volgt voor het volk. Het beloofde land. Of wat gaan ze dan ingaan? De bij hem aan een R. Rust. Ja man, tegen dat kind hier gekocht is. Het is toch niet moeilijk? Uit patroon volgt, achter de woestijn volgt toch de intocht in het land, de rust binnengaan. Dus wat denk je dat er volgt op de woestijn voor de vrouw en de kinderen? Niet moeilijk, hè? Moet dat toch voor een groot theoloog zijn voor dat te weten? Het is heel simpel, hè? Het is altijd Israëls geschiedenis die herhaald wordt. Vers 15. En de slang wierp achter de vrouw water uit zijn mond als een rivier om haar door de rivier te laten meesleuren. Rinkelt er een bel? En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond geworpen had. En de draak werd toornig op de vrouw, want hij slag niet in zijn opzet en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overige van haar kinderen, hen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Dus die voorzieningen die de vrouw geniet in de woestijn, zoals Israël tijdens de woestijnreis, zijn bedoeld om haar te versterken en te voeden om trouw te blijven aan haar getuigenis van de Heer Jezus Christus onder de beproevende omstandigheden die ze zal meemaken. Dat is de bedoeling. En de draak die spuwt een rivier aan water uit zijn mond om haar te blazen. Komt het zijn mond, hè? Dus als het met mond te maken heeft, door Hans het boek de Openbaring had het over spraak. Altijd. Dat is een gegeven. Wat komt er trouwens uit de mond van het lam? Een tweesnijdend. Altijd heeft het met spraak te maken. Altijd in het boek de Openbaring. Dat is niet zo moeilijk. Dus wat vinden we hier? Kijk, als je teruggaat naar wat de tegenstander als eerste deed in de Hof van Eden, dan zie je dat hij daar probeert de mens ten val te brengen, te misleiden, door misleidende woorden. Ja? En zo zal de tegenstander de vrouw proberen te misleiden door een rivier van woorden. En de rivier van woorden omvat dwaalleer, valse leer. En als dat niet lukt, gaat hij proberen haar te gronden te lichten door leugens en laster. Leugens en laster. Net zoals bij de Heer Jezus zal hij haar proberen aan de schandpaal te nagelen. Want, lieve vrienden, wat is uiteindelijk de grondslag waarop dat onze Heer Jezus ter dood veroordeeld wordt? Is het niet op laster en valse beschuldiging? Hij was toch onschuldig? Houd dat goed vast, hè? Dus als het om woorden gaat, is het ofwel dwaalleer, valse leer, en als dat niet lukt, zal het gaan om leugens en laster. Waardoor dat de tegenstander uiteindelijk zal proberen de vrouw te gronden te richten. Nu, het feit dat er hierover, ik kan niet op alle details ingaan, maar het feit dat er hierover kinderen van de vrouw gesproken wordt, dan moet ons hoorders bepalen bij het feit dat dit ook ons zal treffen. Dat is de bedoeling hier. Wij zijn kinderen. Ja? Dus wat Johannes ons hier schildert, is een aanhoudende strijd gedurende 3,5 jaar, waar wij allemaal mee te maken zullen hebben, want die 3,5 jaar strekken uiteindelijk van Jezus' verhoging in de troon tot zijn verschijning in heerlijkheid. Ja? Dat is 3,5 jaar. Symbolisch, profetisch gezien in de schrift. Hè? Ik weet dat er zo meestal niet uitgelegd wordt, maar neem maar van mij aan dat het zo is. Kijk, dat is eigenlijk ook hetgeen dat wij zullen meemaken. Alle gelovigen, iedereen die godvruchtig leeft, zegt Paulus, zal vervolgd worden. Waar dat hij ook leeft en welke omstandigheden. Maar, het gaat er hem om dat je moet leren onderkennen hoe dat het op je afkomt. En ik heb je dat mooi zo uitgelegd over die wateren en die misleiding. En ik ben eigenlijk voor mezelf te gaan checken, gaan controleren in die 7 brieven of wat ik zeg, of dat wel klopt. Want uiteindelijk, lieve mensen, dit boek is gericht aan die 7 gemeenten, nee, oorspronkelijk. En dan ben ik eens vanuit dat oogpunt die brieven gaan scannen en gaan zien wat er dan gezegd wordt. Je moet niet opzoomen, maar ik ga het je voorhouden. Je moet gewoon maar luisteren, dat is al wat je moet doen. Eerst aan de gemeente in Efeze. Dan zegt de Heer, ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding en dat u de bozen niet kunt verdragen. En u hebt op de proef gesteld hen die zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn. En hebt hen leugenaars bevonden. Valse apostelen. Daar hebben ze mee te maken in Efeze. Leugenaars. Smyrna, ik weet uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk, en nu komt het, en de laster van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Het gaat hier over nepgelovigen, fakers, die uiteindelijk de gemeente in Smyrna belasteren. En daarom wordt ze ook een synagoge van Satan genoemd. Hé. Van aan de vruchten kijk je, en ik denk niet dat laster en leugen dat de vrucht van de geest is. Hé. Zie je, dat wordt ermee bedoeld. Dan Pergamus. Dan zegt de Heer, ik heb enkele dingen tegen u. Dat u daar hebt die aan de leer van Biliam vasthouden, zo hebt u er ook die op dezelfde wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Tweemaal dwaalleer. Waar die gemeente mee te kampen heeft. Ja? Thyatira. Maar, zegt de Heer, ik heb tegen u dat u de vrouw Izebel, die zichzelf een profetes noemt, laat begaan. En zij leert en misleidt mijn slaven. Valse profetie, misleiding, dwaalleer. Ja? Philadelphia. Ik geef enigen uit de synagoge van de Satan die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. En zie, ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Wederom, fakers, valse gelovigen. En wat beschuldigen ze deze gemeente van? Dat ze de Heer Jezus niet toe behoren. Nee. Altijd het omgekeerde van wat er zal gebeuren. Nee. Ze zullen het moeten erkennen nee. Dat de Heer Jezus hen lief heeft. Dus opnieuw, leugen, laster en bekladding van fake gelovigen. Mag ik het zo zeggen? Ik zie je er weer door kijken. Ze zijn zeker recent een ander niet weer allemaal. Maar het staat er wel, hè? Het zijn maar twee gemeentes dat ik niet genoemd heb. Sardis en Laodicea. Dat is ook niet moeilijk. Zijn dat dan niet nodig? Zijn dat dan niet nodig? Sardis is op enkele na geestelijk dood. En Laodicea is geestelijk blind. Omwille van hun afgoderij. Dus voor mezelf ben ik dan gaan stilstaan. Als wij geroepen worden om overwinnaars te zijn, wat we net gelezen hebben, en dat dit hetgene is wat we mee te kampen krijgen, hoe komt dat op ons hier af in die poort? En ik heb al mijn idee, ik ga het niet zeggen, maar ik heb daar mijn opvatting over. Dat we er miserie mee gaan hebben is een feit. Of anders zijn we dood. Als we leven, gaan we er miserie mee aan, op een of andere manier. Maar de vraag is, hoe zullen wij overwinnaars zijn met elkaar? En er wordt in vers 11 gezegd dat je alleen kan overwinnen door het bloed van het lam en door het woord van het getuigenis. Wat betekent dat bloed van het lam voor ons? Dan wil ik u vragen, wat betekent dat voor ons? Ik denk dat dat voornamelijk alles te maken heeft met onze identiteit in Christus, naar wat ik u heb getoond. En ten tweede zien we hier het woord van het getuigenis. Daar gaat het over, wie is Jezus onze Heer voor ons? En hoe zien we hem nu? Hoe zien we hem nu? Want wat wordt ons in dit visioen getoond? Waar is de Heer Jezus? In de troon. En wat doet hij? Regeer, nee mensen. Regeer, nee. Want anders wordt de tegenstander niet buitengeworpen. Nee. Dan gaan we vasthouden aan dat getuigenis met elkaar. Want 90% van de christenen gelooft dat niet. In Vlaanderen het helemaal voor te zeggen. En daarom ook gaan we tegenstanden. Als we hier aan vasthouden en onze ware identiteit in het bloed van het lam vasthouden op grond van het nieuwe verbond, want dat heeft alles mee te maken, neemt het maar van mij aan, dat dat ook niet veel beleden wordt onder christen, dan ga je de wind van voren. Zeker weten. Maar dit visioen vertroost ons, lieve vrienden, dat wie er ook strijdt tegen ons, het is geen vlees en bloed, hè? Dat moeten we goed vasthouden. Alleen met te doen met van die fakers, hè, zoals andere zustergemeenten in de vroege kerk, het is geen strijd tegen vlees en bloed, hè. Dus dat er achter schuil had, hè. En wie had er achter schuil? Een verslagen vijand, hè. Hoe paradoxaal dat ook mag klinken. En dat is het mooie van Hans, dit gedeelte. En ik wil eindigen met één vers, Openbaring 3, vers 21. Dat moet onze bemoediging zijn. De Heer bemoedigt elke gemeente om te overwinnen in die zeven brieven. En ik vond 3 vers 21 zo toepasselijk met wat we overdacht hebben. De Heer Jezus zegt daar, tot ons allemaal in een nieuw poort, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen en mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Wat we in dat visioen zo mooi zien. En ik hoop van ganser harte dat wij ons dat samen gaan uitstrekken. Amen.
defies. His arrogance is loathsome, his foul mouth vilifies. The Son of God in heaven, the angels he installed, the offspring of the woman, the people he has called. Warfare of peace with great deceit. He aims to fill his death lair with rebels. He repeats his filthy accusation to make us doubt the Lord. He doles out tribulations of famine, plagues, and sword.